Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman. Vandaag het derde deel van de drie interviews die ik had met Jeroen van Merwijk. Ongeveer 2 jaar geleden, nadat hij te horen had gekregen dat hij darmkanker had en dat hij niet zo heel lang meer te leven zou hebben. Ik ben hem toen gaan interviewen. De bedoeling was dat ik hem nog veel vaker zou interviewen. Dat is er niet van gekomen, maar deze drie interviews zijn er. Gisteren, 3 maart, was zijn eerste sterfdag en vandaag 4 maart. Het derde deel van de drie interviews die ik had met cabaretier, liedjeschrijver, beeldend kunstenaar niet te vergeten en vooral ongelooflijk intrigerend mens, Jeroen van Merwijk. Oké, Jeroen, 1 juli, vlak voor de zomervakantie. Vorige keer zei je eigenlijk wil ik het wel over Frankrijk hebben. Als we elkaar weer spreken.
Ja, nou ja, Frankrijk is een leuk onderwerp.
Ja, nou eigenlijk zo vlak voor de zomervakantie ook helemaal een perfect onderwerp.
Ja, nou ik heb 20 jaar een huis in Frankrijk. 20 jaar geleden gingen we dat kopen. Dat was nog niet zo eenvoudig. Want je kunt wel zeggen, ik ga een huis kopen in het buitenland. Maar dan heb je op een gegeven moment een huis in het buitenland. Het zal de hele aanloop naartoe je besparen. Maar het is echt een heel leuk huis. Al die Franse boerderijen zijn een beetje verknald eigenlijk. In de jaren 70 hebben ze dat beton ingestort in de zolders. En gemoderniseerd, verplastificeerd eigenlijk. Dus dan moet je zo'n hele huis opnieuw gaan aftakelen en opbouwen. Dus we hebben 8 of 9 huizen bekeken die allemaal waren verkut.
Wie is we?
Mijn ex-vrouw en ik.
Je ex-vrouw en jij?
Ja, en Niche heet ze nog steeds natuurlijk, maar zo heet ze toch.
Ook toen je ex-vrouw was, heette ze al zo.
Ik zie het nog steeds natuurlijk, gelukkig. Maar,
zijn jullie goed met elkaar?
Ja. Inmiddels weer wel.
Heeft even geduurd.
Een jaar of 10.
Oké.
Maar we gingen dat huis en we kwamen daar en konden we er niet in. Maar het lag daar prachtig met 2 grote lindenbomen ervoor. Het was in september en het was eigenlijk een vrij slecht. Ik voelde me ook niet goed, ik was die tijd een beetje ziek. En het was slecht weer, maar ook wel met zon er doorheen, weet je wel, van zo'n herfstdag. En we stonden daar, jeetje, wat een mooi huis, wat ligt het dan mooi. Het is een beetje een soort klein afgesloten terreintje, een terrein club. En maar we konden er niet in. En toen zei ik tegen de haast dat het huis een beetje van binnen goed eruit ziet, dan kopen we het. En we deden de deur open een paar dagen later, toen die mevrouw er was, en we hebben het meteen gekocht. Meteen.
Nadat jullie de deur zijn open hebben.
Ja, ik keek eraan en ik zeg, het was door de technicien. We knikten naar elkaar, we wisten meteen, dit gaan we kopen. Het is een hele leuke, er is niks aan veranderd sinds de jaren 50. En we hebben beschilderd van binnen met trompeluis en gedoe. Maar goed, dan heb ik het huis gekocht.
Maar de ongerepte staat ervan, die beviel jou zo enorm.
Ja, er was niks aan veranderd. En er waren ook allerlei leuke dingen, leuke details in dat huis. Wat dat een huis leuk maakte, weet je. Zoals dat een... Je koopt altijd een huis op een gebrandschilderd raam eigenlijk. Terwijl je het gewoon zelf kunt kopen. Maar wat leuk dat gebrandschilderd raam. Of die kleur van dat hout, weet je. Daar koop je eigenlijk een huis op. Wat heel stom is.
Ja, maar ook wel weer heel goed misschien.
Ja, nou ja, in dit geval was het bleek het een schot in de roos te zijn. Dat weet je natuurlijk ook niet. Het gekke was ook, we hadden dat huis net gekocht. En toen wouden we erheen gaan. Toen, 6 weken daarvoor zijn toen die 4 Nederlanders vermoord in Frankrijk. Weet je, kan je het nog herinneren?
Nee.
Er zijn 2 Nederlandse echtparen vermoord. En het was niet zo ver, 60 kilometer bij ons vandaan. Want dat is ongeveer of meer
om de hoek.
Om de hoek in Frankrijk. Dus dat zat me niet zo lekker eigenlijk. Toen zijn we in godsvredesnaam in beland. In wat voor land, misschien dat ze zo'n hekel aan buitenlanders hebben. En toen werd ons toch van alle kanten verzekerd toen we daar kwamen wonen.
Dat
het niet de gewoonte was van Fransen om Nederlandse gezinnen te vermoorden. Dus dat was een heel geruststelling.
En Jeroen, waarom wilde je een huis in Frankrijk hebben?
Ik wou een atelier hebben.
En waarom dan niet een leuk op een bedrijventerrein in Utrecht?
Ik heb overal gezocht in Nederland voor een atelier.
Echt waar?
Ja, in elke Drenthe, Friesland. Maar ten eerste zijn die huizen veel duurder in Nederland. En ten tweede is het vaak weer te groot. Dan heb je een groot stuk land erbij, wat je nu nodig hebt. Wij kwamen er gewoon niet uit. En we zaten dan in Frankrijk. En ik heb Frankrijk altijd een ontzettend leuk land gevonden. Ook omdat het zo'n raar nepland is. Daar ben ik ook achter gekomen dat het inderdaad klopt. Dat het is in Frankrijk. Het leuke van Frankrijk is dat het... Fransen hebben nog steeds het idee dat de hele wereld, als ze 's ochtends wakker worden, bij zichzelf denken, hoe zou het met Frankrijk gaan? Dus die hebben nog steeds het gevoel dat ze het centrum van de wereld zijn. En er is eigenlijk geen enkele reden om dat te denken, ook voor zichzelf niet. Want ze verkutten alles en ze lijkt alsof ze al hun goede smaak tot en met de 19e eeuw hebben opgemaakt. Dat het daarna op was met goede smaak. rare huizen bouwen ze en zooi. En dat vind ik dus leuk. Dat het niet allemaal zo geordend is.
Ja, het is een chaos en ze kunnen er niks meer van. En ondertussen denken ze dat ze in het centrum van de wereld zijn.
Ja, zo ervaar ik.
Is dat nog een soort restant uit de oude tijd, toen ze een soort wereldmacht waren en de rode wijn uitvonden?
Ja, daar komt ook dat volgens mij...
Nou, hebben ze niet uitgevonden, maar perfectioneerden.
Ik woon in een hele boerse streek ook. In midden platteland. En we hebben een dorpje, daar wonen 120 man. Wij waren de eerste buitenlanders die ook kwamen wonen. Nu wonen er veel meer, maar toen waren wij waren echt de eerste. Ja, en toen... Het was ontzettend leuk. We hadden een burgemeester. En die is nu weg. Maar die had als grootste doel was voor hem om ons dorpje... Op te stuwen in de vaart der volkeren door middel van het winnen van de Village Fleury. De Franse overheid heeft in de jaren 70, denk ik of 60, 70, gemeend om dat platteland een beetje op te leuken. Hebben ze het heel goed gedaan. Hebben ze een competitie uitgeschreven voor de Village Fleury. Wie het mooiste zijn dorp kon opleuken met bloemen. Nou, dat hebben ze geweten. En al die dorpen hebben competities elke jaar. Met wie nou dit jaar de Village Fleury wint. En onze burgemeester wou dat goed. Maar je hebt van die dorpen, die zijn zo leuk. Dan hang je twee potten bloemen naar buiten en dan win je hem al. Maar ons dorp is zo lelijk. Er is geen
bloem tegenop gewassen.
Maar die man liep dan de hele dag. We zijn één keer tweede geworden. Dat was echt een... Ze hadden het gewoon hem moeten geven, weet je wat. Die man die heeft dat gedaan met een overgave. Echt maar een betere zaak.
Als we iemand de medaille...
Als hij had gedacht, ik ga de wereldvrede voor elkaar krijgen. Dan was het hem gelukt. Met dezelfde inzet.
Dus je hebt heel veel bewondering voor deze burgemeester.
Nou ja, het was niet echt... Wat ik al zei, het was een betere zaak waardig. En het was natuurlijk niet een betere zaak. Dus het was toch maar de Village Fleury.
Ja.
Maar op een gegeven moment, we gingen daar wonen en we kwamen daar. En dan moet je toch iets met die mensen gaan doen. Maar ik ben iemand die zich gelijk terugtrekt in zijn atelier en denkt, laat die Fransen het maar lekker bekijken. Maar mijn niche, die was vrij naar buiten gericht. Dus die begon een beetje zo te kijken. Op een gegeven moment komt die burgemeester langs. En die begon een heel verhaal tegen me. Nou was mijn Frans in die tijd ook niet zo goed. Met name het verstaan is lastig. Dus ik had met die man zitten praten. Ik zeg tegen hem, ik heb of ik heb zojuist 10 olifanten gekocht, of hij heeft ons uitgenodigd voor een feest over iets. Hij was hier met een jury en iets met een bijeenkomst. Maar ik snapte niet helemaal wat hij bedoelde. Toen bleek dat we uitgenodigd waren bij de jurering van de Village Fleury. Daar komt zijn jury langs. En daarna wordt er een verre d'amitié, een glas van de vriendschap gedronken. De champagne met iets zoets kwamen we later achter. Ik zal het wel verkeerd verstaan, begrepen hebben. Maar goed, op de dag van die jurering lagen wij nog in bed. Wat mij eigenlijk nooit overkomt, normaal ben ik al heel vroeg op. Maar het was zeker laat geworden. En die man die komt ons ophalen, die boer. In zo'n overal, de burgemeester. En die komt op zo'n oprijlaantje en die komt aanlopen en die klapt het deur. En hoe zou ik het nou kunnen zijn? Er komt nooit iemand. Dus ik ga naar beneden, zat die man daar met het verhaal dat die jury langskomt en of wij zin hadden om een glaasje wijn te komen drinken. Ik zeg, kijk nou, we moeten snel ons aankleden, een beetje goed eruit zien. En ik helemaal scheren en mooie kleren aantrekken en niet zo helemaal. We kwamen komen naar buiten. Zat die man op ons te wachten nog? Hij heeft gewoon een half uur op ons zitten wachten. Voordat de heren, koning en koningin waren
uit Nederland.
Want die wou ons introduceren in de mairie. Ja. Dat is een mairie, een stadhuis. Ja, een stadhuis, het is gewoon een kamer. Maar het heet een mairie. Want je hebt dus een aparte burgemeester in Frankrijk. Voor al die gehuchten hebben een aparte burgemeester. Ja,
en dat is ook altijd een notabele. Ik bedoel, dat is altijd iemand. Nee, maar ik bedoel, als je de burgemeester bent, dan ben je iemand.
Je bent al iemand, ja. Je bent iemand. Maar het zijn allemaal... Nou, laatst was het de laatste 3, 4 ambtstermijnen is dan een dame. Deze man heeft zijn burgemeesterspet aan de wil gehangen. En nou is het niet weer helaas, want hij was een hele leuke burgemeester. Omdat hij niet zo ambitieus was, maar ze weer een ander verhaal. Dus wij werden toen geïntroduceerd in de mairie. En er zaten, laten we zeggen, 10, 12 vrouwen. Want die mannen waren allemaal het werk. En onder andere madame Leroy, onze buurvrouw. Die later verliefd op mij werd. Die was een vrouw die een jaar of 10, 20 ouder was dan ik.
Oprecht verliefd.
Ja, die werd verliefd op me, ja. En daar heb ik ontzettend goed Frans van leren spreken van die vrouw. Die kwam elke dag met mij een praatje maken onder allerlei verschillende voorwensels. En die, dat was heel leuk, mensen. Echt zo'n Française. Wat je, maar goed, dan zit je dus met z'n allen in zo'n...
zaaltje.
In zo'n zaaltje. Ja, en dan... Dan gaat, ja, dan moet je toch wat zeggen. En een beetje lullen. En ja, een domste gelul krijgen. En ja, toen zijn ze zo'n beetje begonnen. Een beetje zo geïntroduceerd in die gemeenschap. En,
maar dat en is vond, dus een belangrijk moment voor jou geweest.
Ja,
dit.
Ik vond
omdat het, je toen deel bent gaan uitmaken van dat
wat
dorpje.
Ik nooit
dat
doe.
Wat je niet wilde eigenlijk.
Nee, wat ook niks voor mij is eigenlijk.
Je werd er met je haren ingesleept.
Ja.
Ja, en, maar beviel het je toch wel?
Ja, nou, het leuke is, je moet, als je in Frankrijk bent, je weet ook wel, daar kom je na verloop van tijd achter, dat je nooit bij hun zult horen. Maar dat is ook helemaal niet erg, dat is ook precies goed. Fransen zijn sowieso niet zo, zoals wij zo snel mensen bij elkaar over de vloer, dat gebeurt eigenlijk, ik heb misschien 2 keer bij Fransen over de vloer.
Ik heb toevallig exact hetzelfde gesprek met Stef Bos gevoerd vorige week, die al zijn hele leven lang in België woont. En die zegt, je zal er nooit bij horen, maar dat is helemaal niet erg.
Het is heerlijk.
En, het is heerlijk om een buitenstaander te zijn.
Ja,
en er toch ook deel weer van uit
ja,
te
Ja, want
maken.
Ze vinden het hartstikke leuk.
Ja.
Ik in de loop van de jaren ben ik in hun ogen gegroeid als een hele beroemde Nederlandse cabaretier. Die het hele land aan zijn voeten heeft liggen. En die maar met zijn vingers hoeft te knippen of de koningin komt langs.
Zoals het zou moeten zijn eigenlijk.
Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Maar dat kunnen zij niet weten. En ik heb ook wel wat cd'tjes gegeven en zo. En dan moet ik ook wel zeggen dat sommige cd's die wekken ook valselijk de indruk dat ik een succes heb. In het kleine comedie of zo, weet je wel. Ik heb meegemaakt, de raarste dingen meegemaakt. Bijvoorbeeld heb daar eens in het jaar... Nou, toen wij gingen wonen, hadden wij dus geen feest. En je hebt elk dorp in Frankrijk heeft een feest in de zomer. En toen zei Niche, zeggen, waarom wij
en dat is niet 14 juillet, maar nog een ander feest.
Nee, dat is gewoon echt een dorpsfeest.
Een eigen feest. Ja,
ja. Eigen feest. Dan hebben ze altijd een thema. En het is meestal, gaat meestal om het eten natuurlijk, maar het is altijd wat wordt een beetje ingekleed. En dus wij hadden waarom wij geen feest? Zat zei Niche, ja, waarom wij geen feest? Dus er een feestcommissie georganiseerd. En toen hebben wij in onze hangar, dat is een open schuur die op ons erf staat, is het eerste feest van Sainte-Juliette gehouden. Dat weet je, het dorpje. En een dorpsfeest met daarin waren 200 mensen. Het was de Fête de la Chanson. Dus iedereen moest zingen. En we begonnen om 16:30. Om 19:00 was het pauze. Hadden ze 3,5 uur al op zitten. Toen was het pas pauze. Maar iedereen moest nog een keer. Ik heb ze ook gespeeld daar. Maar je dit pas een amateur, hè? Zei ze tegen me. Nou, ze wisten natuurlijk dat ik op het podium stond.
Dus... Nou, ze wisten dat je een groot cabaretier was.
Ja, groot. Ja. Nou, toen nog niet.
Oh, toen nog niet?
Nee, toen nog niet. Okay. Dat is in de loop van de jaren is dat
gegroeid.
Gegroeid. Het is steeds groter geworden. En ik doe ook alsof het zo is.
Ja. Waarom zou je het ontkennen in godsnaam?
Dat is toch het leukste.
Ja.
En dan komen ook in, af en toe komt er een cameraploeg. Ik moet wel zeggen, ik zou het als ik hun was ook kunnen denken. Want ik heb wel eens een keer met VARA-ploegen, cameraploegen daar gezeten. Weet je, daar hebben ze het daar nog steeds over.
Ja.
En we hebben ook ons. Wat ik meteen heb gedaan, is de binnenkant van de luiken een andere kleur gegeven. Allemaal een andere kleur. Dus als je de luiken open doet, hebben al die luiken een andere kleur. Dus iedereen kan meteen zien. Dat is een beroemd huis in de omgeving. Ik vroeg aan de burgemeester, wat vinden ze van ons huis? Men bespot u. Precies zoals ik het wou. Onze mok de voe. Precies wat ik wou. Dat ze weten, daar wordt niet... met deze mensen valt nu te zolder. Dus... Wat wou ik nog gaan vertellen?
Nou, met deze mensen valt dus juist wel te zollen.
Het feest van
ze bespotten
de
chanson.
Ja, ja, maar het maakte mij totaal niet uit. Natuurlijk.
Nee, natuurlijk niet.
Het is alleen maar leuk.
Dat is toch heerlijk?
Maar iedereen kent dat huis ook. Een hele wijde omgeving kent iedereen het huis.
En wist je dat toen je die kleuren ging...
Ja, dat had ik wel vermoed. Want het is allemaal grijs daar. Alles is grijs.
Ja.
En ik denk, nou, dat gaan we niet doen. Die woont de schilder. En we gaan dat eens even goed laten zien. Dus het is, als je het dicht doet, is het gewoon maar grijs. Als je het open doet, dan zijn de helemaal verschillende
een soort kleuren. Statement.
Ja, dat vind ik wel leuk.
Ja.
En,
maar goed, toen
het is ook het grote huis van de omgeving. Daar woonden vroeger de herenboer. Die had al het land eromheen, was van hem. En ik heb ook begrepen dat daar mensen uit in de omgeving... Er is een hele grote brede gang in ons huis. En daar werden in de zomer tafels ingezet. En ging, tijdens de oogst, in augustus, ging iedereen daar eten. In dat huis. Want ik, een vrouw die verderop woonde, die heeft dan nog gewerkt. Dus die wist nog van de situatie dat die boer al dat land had. Dat was echt een voornaam huis
ja.
in dat dorp. Net naast de kerk. En het is een heel oude grond, hè. Het is allemaal uit de 12e eeuw. De fundamenten van het huis zijn op 12e eeuw.
Geweldig.
Dus het is echt, dat kennen we helemaal niet zo oud.
Nee.
En het zijn allemaal verschillende tijden. Het is een kasteel geweest, het is nu een kerk. Het was één complex, maar het is allemaal verdeeld en opgedeeld. En er is een gang van mijn atelier naar een onderaardse gang, naar de kerktoren.
Voel je gelukkig dat het huis van jou is, jongen?
Nou, het is niet van mij. Het is gewoon van zichzelf.
En, voelt dat zo?
Jawel.
Je hebt het gekocht.
Jawel, maar dat is natuurlijk voor de vorm. Maar het is echt van zichzelf. Je woont er een tijdje in.
Je hebt het in bruiklijn.
Ja. En Jeanette, mijn huidige echtgenote, die doet het heel goed. Die onderhoudt het ook echt. Ik ben helemaal niet geneigd om iets te onderhouden. Ik vind het huis moet ik me lekker zelf uitzoeken. Ik ga er 20 jaar in wonen, 30 jaar. En dan komt de volgende weer. Maar
je wilt dat ook gewoon laten vervallen. Je vindt dat wel.
Zou ik niet erg vinden.
Zou je niet erg vinden.
Nee, ik ben niet zo'n...
Hou je van de onttakeling van dingen? Hoe de tijd dingen kapot maakt?
Ja, ik vind het ook wel leuk om te zien. Ik vind het ook wel mooi als iets wordt opgeknapt, hoor. Dan kan ik nog niet zeggen dat ik het helemaal... Maar ik vind het toch eigenlijk... Dat is leuk in Frankrijk. Die Fransen, die doen één keer... Die gaan door de bewegingen alleen maar. Die onderhouden niks. Dus dan gaan ze een restaurant beginnen. En dat geven ze een mooie naam. Maken ze een mooi bord. Nou, dat is het. Dus dan gaan ze, als ze dan na 5 jaar een struik voor dat bord komt te groeien, gaan ze die struik niet weghalen. Ze gaan het bord ook niet bijhouden. Dus na 10 jaar is het bord nog nauwelijks te onderscheiden van de achtergrond. Ja, dat vind ik dus leuk. Zoals ook in Frankrijk. Hoe vaak ben ik niet verkeerd gereden in Frankrijk? Ze halen die borden ook nooit weg van hotel. Er staat een hotel over 200 meter rechts. En dan ga je naar rechts. Dan denk je, oh, eindelijk, einde van de dag. Je bent back af. Ja. En dan kom je naar het hotel al
30 jaar gewoond is.
Bestaat het niet meer. Hij is de beroerte. En niemand doet het ook. Niemand haalt het ook weg. Dus zit dat hele dorp, dat ziet het bordje. En niemand denkt bij zichzelf, laat ik het bordje weghalen.
Ja.
En dat is een bepaalde houding. Ook een soort Amerikaanse houding. Van zoek het allemaal lekker zelf uit. Ik vind Amerikanen en Fransen, dat lijkt heel erg op elkaar.
Ja?
Ja. Je kan echt zien dat Amerikanen ook echt Fransen zijn. Dat zijn ook Fransen natuurlijk. Heel Zuid-Noord-Amerika is Frankrijk. En trouwens Canada ook. Die hebben daar een flink huis gehouden, die Fransen. En ze hebben ook diezelfde manier van denken.
Heel
my
erg.
Home is my castle. De Engelsen hebben dat ook, maar Engelsen zijn ook Fransen. Letterlijk. Weet het, die Conqueror, dat was een Fransman.
Ja, en het is my home is my William castle. Conqueror, dus je huis is, daar gaat het om. En de rest zoek je maar uit.
Je hebt allemaal, pas op de hond, hekken eromheen. Echt, wat die Engels ook doen. Dus daarom is het een hekel aan elkaar. Ze lijken op elkaar. En zijn ontzettende oorlog uitgevoerd. Omdat die Willem de Veroveraar, dat was een Fransman. En die had allemaal nog landerijen in Frankrijk. Ja, die was al een paar eeuwen weg. Dus iedereen was hem vergeten. En dan komt hij ineens terug met zijn nazaten om dan eens even wat oude rechten op te eisen. Ja, dat werd natuurlijk niet tegen prijs gesteld. Dus daar hebben ze 100 jaar om gevochten, geloof ik, of zoiets. Het was echt vreselijk.
Ja.
En daar heb je ook in het zuiden al die burchten. Al die plekken, die versterkte boerderijen. Wij wonen, ons adres is ook Le Bourg. Dat heb je heel vaak in Frankrijk. Het zijn burchten. Het zijn oude, geen kastelen, maar versterkte boerderijen. Waar iedereen in tijd van nood... binnenkomt.
Kon schuilen. Ja. En je vindt het dus wel prettig als zo'n huis gewoon verweerd raakt. Als de tijd gewerkt doet.
Ja, ik vind
maar dan
het mooi.
Je huidige echtgenote Jeanette heeft daar wat minder boodschap aan.
Ja, die vindt dat het ook comfortabel moet zijn.
Ja, die houdt van comfort.
Nou ja, dat is in principe ook niet zo gek uit deze winter zitten. Het is steenkoud. Ik had het natuurlijk over het algemeen, mijn leven is een beetje veranderd. In het begin zat ik alleen maar in de zomer daar. En die huizen zijn heel listig gebouwd, hoor. Die zijn zo gebouwd als je weinig hoeft te doen eraan. Dus die zolder, dat is allemaal open. Dus dat waait door als het een keer nat is, dan is het ook zo weer droog. En allemaal heel sober. Er is maar één natte plek in het huis ook. Eén plek waar je kunt douchen en één wc. En allemaal als mensen komen, dan is het echt sober. Maar daar hou ik van. Ik hou ook van sober inrichten. Ik hou van sobere huizen. Ik hou totaal niet van luxe. Ik vind luxe echt moeilijk.
Een beetje verwerpelijk.
Ja, ik zou het bijna het woord verwerpelijk gebruikt, maar dat gaat wel weer ver.
Dat is weer zo'n oordeel meteen.
Ja, ik heb het zelf voor mezelf absoluut niet de behoefte aan luxe. Echt in tegendeel. Ik vind het helemaal niet leuk.
Maar nu hebben we het vorige keer over je diepe katholieke gevoel gehad. Dat is toch per definitie een kerk met veel bombast en gedoe en gouden kranen. En weet ik veel wat.
Ja, maar dat vind ik ook mooi. Maar ik hoef het zelf niet. Ik kan ontzettend genieten van mensen die een mooi huis hebben met alle luxe. En als ik zie dat zij ervan genieten, vind ik het ook mooi. Maar
ja, precies. Zelf... Dus daarom wil je het absoluut niet verwerpelijk noemen. Dat je gunt iedereen de luxe die zelf wint. Maar je vindt het zelf moeilijk.
Ja,
je vindt het lastig ook.
Ja.
Je voelt je er ongemakkelijk bij.
Ja.
Waarom?
Ik vind het te veel eer voor iemand als ik. En ik vind het niet dat ik dat heb verdiend of dat ik dat kan maken. Ook helemaal in algehele zin als het gaat over de wereld. Ik vind dat je een beetje op moet passen met wat je allemaal verbruikt. En wat je allemaal meent jezelf toe te kunnen eigenen. Dit heb ik gewoon moeite mee. En dit heb ik met alles hoor, dat zit gewoon in mijn...
Waarom je ook misschien niet wil zeggen dat dat huis van jou is. Dat vind je eigenlijk ook
maar
wel...
Maar dat is ook niet van mij natuurlijk.
Nee, dus... dat zeg jij. Maar goed, andere mensen zouden wel zeggen het is mijn huis en daarvan genieten. Maar misschien vind je dat alweer te veel het toe-eigenen van iets.
Ja. Ik vind het toch fijn om te denken dat ik daar gewoon een tijdje in zit. En dat ik dan dat de volgende weer kom.
Ja, en dan moet je het een beetje zuinig gebruiken. Dan moet je er niet al te veel wastafels, douches met harde stralen, bubbelbaden in gaan installeren.
Nee, dat is niks voor mij. Maar goed, je moet iedereen zelf weten. Hoewel dat ook zijn grenzen heeft. Je ziet wel eens in die programma's kijken op televisie hoe de rijken leven. Ja, dat vind ik weer afwerpelijk. En het zit natuurlijk ergens een grens in het midden. Maar bij mij ligt die wel erg op de monnikenkant.
En je zegt, ik verdien het niet. Zou er iets kunnen zijn waardoor je het wel zou verdienen? Zou je iets hebben kunnen presteren of doen in je leven waardoor je het wel had verdiend?
Ik vind het lastig, eerlijk gezegd. Ik snap ook niet goed dat mensen dat kunnen. Dat mensen zich zomaar 80 miljoen euro per jaar kunnen toe-eigenen. Ik snap dat eigenlijk niet goed. Wat moet je dan in vredesnaam wel niet doen om die 80 miljoen voor jezelf te kunnen...
Verantwoorden
is een beetje raar. En dat heb ik sowieso, vind ik dat met heel veel mensen, hoe die leven, denk ik, nou, niet een tandje minder. Dan zou het niet beter zijn voor iedereen. Maar daar heb ik het ook al over gehad. Dat, ik heb het sterkst gevoel dat mensen alleen maar gelukkig worden van dingen geven en niet van dingen nemen.
Ja, je zei ook dingen als bijvoorbeeld een goede geluidsinstallatie. Daar begrijp ik helemaal niks van,
dat
mensen dat willen. Je kan toch ook malen op een transistorradio
luisteren? Ja, dat hoort ook heel goed. Dat, als het daarvan moet hebben, dan... Dan klopt er iets niet. Je kunt het malen heel goed op een transistorradio.
Ik vind het heerlijk om het door hele grote boxen te horen.
Ja, dat kan ik me ook wel voorstellen. Maar dat is dan weer... zijn vaak grote boxen. Ze maken ongelooflijk veel lawaai. Ze kosten ontzettend veel geld. Ze moeten allemaal uit China worden geïmporteerd hierheen met grote schepen. Daar heb ik al geen zin meer in.
Ontzeg jezelf toch eens wat, denk je dan?
Ja.
Ja.
Ja. En dan vind ik het ook niet zo leuk meer. Kijk, het is toch leuker, heb ik het gevoel... om eens in je leven naar het concertgebouw te gaan... en daar malen te horen.
Dat is het ultieme.
Als je die anderen niet kent, als je dat allemaal niet weet... is het denk ik toch indrukwekkender. Als je alleen maar de muziek hebt gelezen... Ik heb het gevoel dat wij daar ook, dat je er ook lui van wordt. Ik begreep altijd van Mozart bijvoorbeeld... van die Notte de Figaro. Die was gegaan in Praag. En de volgende dag floten de bakkersjongens... voor zover die bestaan en die bestonden niet... die floten die deuntjes. Want iedereen wist, dit hoor ik één keer in mijn leven. Dus ze luisterden veel actiever.
Ja.
En je kunt ook zien aan de schilderijen uit die tijd, eeuwen voor de fotografie, die hebben een soort helderheid en een soort heftigheid, felheid in kijken. Ik heb het gevoel dat mensen toen feller keken. Wij kijken luier. En we luisteren ook luier. En de sensatie die je dan hebt dat je één keer in je leven dat hoort.
Ja.
En daarna niet
en
meer.
Hoe geconcentreerd je dan moet zijn om het in je op te slaan.
En ook bent.
Ja.
Want je weet, dat gaat me niet nog een keer gebeuren dit. En het is eigenlijk veel leuker. Nou, dat bedoel ik eigenlijk te zeggen.
Ik snap wat je bedoelt. Hey, en je had dus dat feest La Fête la Chanson in die...
Dat was ontroerend. Er zaten dus, ik denk wel 200 man. Keurig, dat doen Fransen hartstikke net. Ze hebben van die bankjes neergezet. Daar blijven ze ook keurig zitten. Bij ons zou na 10 minuten al de hel uitbreken. Zouden kinderen lopen te muiten.
Ja, die kinderen hebben ze wel onder controle in Frankrijk.
Helemaal.
Ja.
Helemaal. Ze zitten gewoon keurig netjes. En alles uit te zitten en helemaal gehad. Ik vond het echt ontroerend. Het was echt ontroerend. En ook was niet het enige, er waren mensen uit het dorp die liepen te huilen. Dat hun dorp nu ook een feest had. Het jaar daarna hadden we een Son et Lumière. Dat was gelijk heel groot aangepakt. Een enorm groot terrein waar een soort spel werd opgevoerd.
Wat is een son?
Son, geluid en licht. Son et Lumière.
Son et Lumière.
Dat is ook in Frankrijk heel groot. Je hebt overal Son et Lumières. Er is een dorpje bij ons in de buurt, Lozerte. Dat wordt dan helemaal uitgelicht. Dan weet je niet wat je ziet. Het is een heel middeleeuws stadje. 2000 mensen wonen. Dat is echt de grote usurpator van onze streek. We zijn al heel erg tegen Lozerte. Maar het is prachtig. Want je moet je niet vergissen. Dus wij zijn van ons dorp. Maar je hebt natuurlijk bij ons verderop heb je Boulogne. He, dus 3 kilometer verderop. Maar ja, die mentaliteit van die mensen uit Blokken is totaal volstrekt anders dan die van ons. Daar kunnen wij eigenlijk niet mee door één deur. We hebben eigenlijk ons dorpje bestaat uit 2 gedeeltes. Verderop is Gitaar. Daar zit ongeveer 100 meter tussen. En eigenlijk, als we helemaal eerlijk zijn, vinden wij van ons dorpje, die lui van Gitaar, toch minder. Maar goed, we doen het ermee. Want we moeten toch een macht vormen tegen Bulok. Want dan wonen 200 man, dus er zijn er toch weer minder bij ons. En die heeft ook een eigen burgemeester. En die dorpen die bevechten elkaar ook te vuur en te zwaard. Want jij hebt niet voor niks. Ze hebben 13 adjuvants. Een dorp daar heeft 13 gemeenteraadsleden. Dus het zijn dus 120 man. En ik snap dat wel. Dat ga je ook allemaal snappen na verloop van tijd. Want die families kennen elkaar door en door. Die wonen al eeuwenlang. Dus iedereen moet vertegenwoordigd zijn. Anders krijg je echt oorlog. En in zo'n kleine gemeenschap oorlog. Nou, dat is wat. Dus we hadden het jaar erop hadden we een soort Lumière.
Dat is eigenlijk een familiebreuk dan. Als je dan in zo'n...
Ja, precies.
Maar ga door.
Het jaar erop hadden we in het voorprogramma heb ik gespeeld. Op een kar. Dan denk je ook ineens, oh ja... Dat zijn die karren spelen uit de middeleeuwen. Dan sta je gewoon op een kar te spelen. En nou, daar komt het hele theater vandaan.
En zing je dan in het Frans?
Nee, Nederlands.
Nederlands.
Ja. En die Fransen snappen er geen fluit van. De eerste keer denk ik nog in het Engels, maar de tweede keer denk ik in het Engels. Eigen liedjes. Tout le monde. Ik had een meezinger. Heel Amsterdam bestond voor eens uit gekken. En de tweede keer kwamen er veel meer mensen. 500-600 man waren er wel. Dat was een groot succes. En... We hadden een heel stuk opgevoerd met tractoren. En het verhaal was het volgende. Er was een man uit ons dorp. Die ging naar Afrika. Werd daar verliefd op een meisje. Kwam met dit donkere meisje natuurlijk terug in Frankrijk. En het donkere meisje werd niet geaccepteerd. En kan het allemaal, mevrouw de voorzitter. Dat was eigenlijk het hele verhaal. En er werd dan 1,5 uur over gedaan. En er stonden mensen voor het eerst op een podium. Ja, het podium was gewoon een vlakte. En dan hadden ze van die grote korenschoven, die ronde korenschoven die ze daar hebben. Die hadden ze hutjes gemaakt, Afrikaanse hutjes. En die mensen hadden hun gezicht vat geverfd. Tenminste, de eerste keer, de tweede keer als het gezicht van ineens meer zwart geverfd, hadden ze er geen zin meer in. Ze hebben 2 keer opgevoerd. En we hebben onze rot gelachen. Het was zo leuk, zo ontzettend leuk. Met eten erbij en zo. Ja, daar zijn we nooit meer overheen gekomen. Dat was een
hoogtepunt.
Maar dat was ook echt heel erg leuk. Omdat dat echt theater was zoals het ooit een keer bedoeld is. Niks met professionals. En terwijl het licht was allemaal vrij... Die gozer die bij ons dorp woont... die had wel een hele goede installatie. Dus had goede spullen bij zich. Maar de afstanden zijn zo groot. Dus je moet alles... Dus dan hadden we... moest onze kerktoren naast ons dorp... naast ons huis staan. Die moest dan verlicht worden. En dan hoorde je... er werden ook kaarsjes aangestoken door iemand. Die zag je rondlopen met kaars. Het is veel leuker dan wanneer je met 1 tik op de knop alles... En we hoorden een auto weg en... En toen ging die lamp aan in de kerk. En dan kwam die auto weer terug. Dat is veel leuker, weet je wel. Je ziet precies hoe het gemaakt is. We hebben zo, Erik van Muiswinkel was erbij. Die heeft opnames gemaakt van mij. We zien mij met een telelens. Dan zie je mij zo helemaal achter. Want ik moest achter dat speelveld. Daar moest ik gaan spelen. Dan hadden ze natuurlijk allemaal boksen opgehangen. En dan zie je mij over slootjes springen met de gitaar en een niche achter.
Maar in dit Afrikaanse spel kwam jij je liedje zingen?
Nee, ik zong als voorprogramma.
Als voorprogramma van het Afrikaanse spel.
Als opwarmer.
Nee, met mensen even lekker los te maken.
Ja, Erik heeft opnames gemaakt van mij. En dan hoor je mij en dan zie je die Fransen. En die zitten als kippen naar het onweer naar mij te kijken en te luisteren. Dit is echt een keer zo opsturen naar de Roos van Montreux. En die wil je nog ook. Hartstikke goed. Dus dat soort dingen maak je daarmee. Ik heb dingen meegemaakt, echt. Ook op een gegeven moment hadden we een Michoui. Ook een dorpsfeest. Een Michoui, worden de schapen geslacht. En dat is altijd goed bezochte dingen, want dan is het te eten. Dan komen ze van heinde ver, komen ze de Fransen opzetten. En dat was in een afgesloten terreintje, bij ons achter, bij de Ancienne École. De oude school, daar was en daar werd het gehouden. En allemaal tafels. En op een gegeven moment zit daar niks vermoedend. Doet die burgemeester, die vrouw, was inmiddels een vrouw geworden. Ting, ting, ting. Iedereen stil. We hebben in ons midden een beroemde Nederlandse zanger. Hij woont hier al jaren, heel gelul. We gaan nu luisteren. Zet ze een plaat van mij op, een cd op. Uit de kleine komedie. Zit ik een uur lang naar die kutliedjes van mezelf te luisteren. Ik ben de enige die het bestaat. En die Fransen beginnen zo heel in nou, zo het vrienden te knikken. Ondertussen gaat iedereen weer eten natuurlijk. Je hoort, ja. Op de achtergrond hoor je mij die Nederlandstalige het leven is kut. En al die vreselijke liedjes hoor je op de achtergrond. Dit is een soort surrealisme, weet je wel. En dan is het afgelopen. Ting, ting, ting. Dames en heren hebben geluisterd naar Jeroen Vermerken. Een hartelijk applaus. Iedereen staan en klappen. Nou, die hebben het ook weer gehad. Dat soort dingen maak je mee.
Ja.
En in Frankrijk is alles anders. Het is alles anders. En het lijkt wel op Nederland. Dus je kunt nog wel met die mensen communiceren. En ze hebben natuurlijk in diepste wezen zijn ze niks anders dan wij. Maar het is net even allemaal wat anders. En dat vind ik dus heel prettig.
Dat is toch geweldig, hè? Dat is ook geweldig van Europa. Dat je maar 4 uur hoeft te rijden. Ja. En je bent in een andere...
Nou, dat is 11 uur rijden. Dat is wel echt...
Ja, waar jij woont. Maar je bent na 4 uur ben je in Lille.
En in Frankrijk is het meteen ook Frankrijk.
Ja.
Daar heb je gelijk in.
Ja.
Meteen heb je die grote weidewinkels en meteen lopen ze met stokboten sjouwen.
Overal een burgemeester.
Overal een burgemeester. Ja. En hebben ze denk ik dat ze heel wat voorstellen. En is al, zijn de, en, hoewel het natuurlijk dat hele wegelstelsel, dat is fantastisch in principe in Frankrijk. Maar ook dat moet je leren kijken. Je moet leren waar die bordjes hangen. Zij doen alles net iets anders. En dat vind ik dus grappig.
Ja.
En dat ze ook niet bijhouden, dat ze ook... Ze doen maar wat, ze doen maar wat. En wij leggen overal fundamenten onder. En
want wij zijn Duitsers.
Ja,
ja.
En wij zijn echt, wij liggen ook al onder zeespiegel. We moeten ook een beetje oppassen. En dat is daar anders.
Ja.
Ze doen maar wat. En het is een beetje rauzen door het land heen. En alles is een beetje rauzerig.
En je bent er graag, Jeroen.
Ja, ik vind de taal ook schitterend.
Spreek je hem goed inmiddels?
Als ik er een tijdje ben, weer wel, ja, redelijk goed.
Maar je verstaat wat ze tegen je zeggen?
Ja, ik luister inmiddels. De hele dag naar Frans Muziek. Je hebt daar dat is de klassieke zender. En daar heb ik heel veel van geleerd. En van Madame Leroy natuurlijk. Die
elke dag met jou verliefd kwam. Heeft ze ooit een avance gemaakt?
Nou, nee, want ze was zo'n stuk ouder dan ik.
Nou ja,
maar ik was,
er zijn gekkere dingen gebeurd in de wereld, hè?
Zeker, maar ze noemde me ook altijd Monsieur Jérôme. Ze heeft 1 keer me Tu genoemd. Dat was, hoe zeg ik nou? En ze vroeg een keer, droomt u van me? En ik dacht, als ze een grapje maakte. Ik zei, ja mevrouw, ik droom elke nacht van u. Dat had ik niet moeten zeggen, denk ik. Want toen was ze helemaal de boot.
Toen sloeg het hoofd helemaal op hol.
Ja, maar het was voor mijn Frans heel goed om met haar te praten. Want zij zocht allerlei manieren om mij in het huis... Ze was gewoon getrouwd, hè, maar het was slecht huwelijk. En zij probeerde op allerlei manieren mij in haar leven te betrekken. Had ze weer een zangavondje georganiseerd. En of ik dan ook kon me zingen. En altijd met eten erbij. Ze kon heel goed koken. Of had ze weer een taart gebakken, moest ik de taart komen eten. Allemaal met Niche erbij, hoor. Dat gaat nou niet. Het was niet echt... Ze was niet verliefd om mij te krijgen. Maar nee. Als idee.
Ja.
Ik was jong en ik was in haar ogen knappe...
Succesvolle Nederlander. Man.
En dus ik bracht daar in een soort leven, heb ik het gevoel, wat ze miste. In dat toch wat cultuurloze dorpje. En ze had ook dat hele Franse, dat... Jacques de Gaulle, il est mon homme. Dat hele Franse had ze ook, ze kwam Strasbourg.
Dat grommende.
Ja, maar ook dat trotsen en dat vieren en dat snel, dat licht ontvlambare wat die Fransen kunnen hebben, wat ik heel erg leuk vind. Ze was echt een Française.
Ja.
Meer dan die mensen daar die er wat rustiger zijn. Dus wat meer de zuidelijke boeren, wat kalmer en die maken zich niet zo druk. Maar zij kwam echt uit een ander gebied van Frankrijk.
Hey, en Jeroen, hoe ben je eigenlijk met de vrouwen geweest in je leven?
Ik?
Ja, je hebt dus een paar grote liefdes gehad.
Ja.
Hoeveel?
Ik zou zeggen 3 of 4.
Dus dat is Jeannette natuurlijk, je huidige vrouw.
Niche, Jeannette 1. Ik heb Jeannette 1 gehad.
Uh-huh.
En een zekere Barbara.
Dat zijn je 4 grote liefdes.
En Jolande, 5.
5 grote liefdes gehad. Ja. En heb je lange, duurzame relaties mee
gehad? Ja, ik heb met Jeannette 1 samengewoond, met Niche ook. Meer dan dat heb ik 20 jaar lang samengewoond. En nu ben ik al 10 jaar getrouwd, of 7 jaar getrouwd met Jeannette. Jeannette 2.
Ja.
Dus ik heb het eigenlijk best goed gedaan qua vrouwen. En vrouwen vinden mij ook altijd leuk. Ik kan niet zeggen dat ik daar... Ik heb ook geen probleem met vrouwen.
En ben je altijd een beetje, ook nog altijd een beetje op zoek, ook al ben je getrouwd?
Nee.
Nee? Nee. Ben je heel monogaam?
Ja, ik kan wel verliefd zijn, maar dat is anders dan op zoek. Je kan wel vrouwen heel leuk vinden. Dus naast mijn eigen vrouw nog een andere vrouw heel erg leuk vinden. Dat is me wel gegeven. En
wat doe je daar dan mee?
Nou ja, het liefst zo meer mogelijk natuurlijk. Dat is wel wat je hoort te doen en wat ik ook probeer te doen. En wat ook
soms ook gelukt is.
Vrijwel altijd.
Vrijwel altijd.
Ja. Maar dat, nogmaals, kijk, je zat op een podium en je bent voor vrouwen aantrekkelijk. Dat is nu helemaal zo. Dat zie ik bij collega's ook. En heel veel collega's gaan op die avances in.
Als je op een toneel staat, ben je aantrekkelijk.
Ja, ik heb het gevoel van wel, ja. En bovendien zijn wij natuurlijk, je komt ook op een bepaalde reden op een podium te staan. Je hebt vaak iets leuks te vertellen. Dus je bent dan vaak net iets anders dan de rest.
Ja, je bent expressief in elk geval.
Ja, meestal wel. Meestal zijn er toch wat andere types.
Mm-hmm.
Die ook wat leuker zijn dan... Het is best een leuke slag mensen waar je in terecht komt. Je maakt raarste dingen mee als je met Maarten van Roosendaal in Haven gaat stappen. Ja, dat is anders dan wanneer je met de buurman gaat stappen. Of Kees Torren, of al die idioten, weet je. Van Huiswinkel en Van Vleuten. Ja, is allemaal, ja, ik ken ze natuurlijk heel goed. En dat zijn, je kan nog een balletje opgooien. Sterker nog, je moet oppassen dat je niet vervreemd van de rest van de samenleving. Omdat het bij ons veel meer kan.
Ja.
In humor. En trouwens ook als het over vrouwen gaat. Ik ben zelf heel ingetogen altijd geweest daarin. Maar ik ben een beetje de enige, heb ik het gevoel. Heel veel mannen doen dat. Collega's zijn daar veel
Die zijn daar vrij plastiger in. Ja. En waarom ben jij er dan zo ingetogen in geweest?
Ik had het liefst denk ik met mijn eerste vrouw getrouwd geweest. Ik denk dat ik in wezen ben ik zo'n type. Dat de eerste dat ook is, als je daarmee... Maar dat was na de eerste keer al niet meer gelukt, dus dan is het al een beetje het mooie.
Beetje ervan. Verpest al een beetje. Ja.
En ik ben ben ik als eerste zelf weggegaan. En dat had ik er nooit... Meestal gingen ze bij mij weg.
En waarom gingen ze dan bij je weg?
Nou, ik denk toch omdat ik... Ik heb bijvoorbeeld, ik wil geen kinderen. Ik weet dat Jeanette Eni wou kinderen. Nou, dus in die zacht, en bovendien kunstenaar. Ja, die was wel dol op me, hoor. Dat vond ik echt wel.
Dan heb je eigenlijk al twee grote minpunten voor veel vrouwen.
Ja.
Namelijk, als je kunstenaar bent, ben je in de eerste plaats toegewijd aan je kunst.
Ja.
En als je geen kinderen wil, kan je iets niet geven wat vrouwen nou eenmaal tussen hun 30ste en 40ste graag willen.
Ja.
En nog eerder, maar tussen 30 en 40 begint vaak...
Ja, begint het ineens helemaal pregnant te worden, maar...
En je bent er altijd heel stellig in geweest.
Ja.
Je vindt niet, als je van een vrouw houdt en ze wil een kind, dan moet je haar dat gewoon geven.
Nee, het is geen dinky toy.
Maar zo sta ik er heel erg in.
Ja, dat weet ik. Daarom zeg ik
daarom heb ik voor jou gecompenseerd. Ja.
Nee, dat geloof ik.
Waarom ben je daar zo stellig in geweest?
Nou, dus daar heb ik allemaal redenen voor. En heb ik vorig over gehad, geloof ik. Gewoon mensen als ik moet, kunnen zich beter niet voorplannen.
Dat heb je wel tegen me gezegd. Volgens mij niet vorige keer.
Oh, ja. Dat zijn dingen... ik heb toch een vrij moeizaam leven gehad. Het staat helemaal nergens op natuurlijk. Want ik heb alles meegehad wat je mee kunt hebben. Maar ik heb toch een duistere kant in mijn karakter zitten. En ik vind het leven geen pretje.
Jouw genetisch materiaal is niet geschikt om gereproduceerd te worden.
Ik zou het niet doen.
Ja, ik vind dat toch fascinerend, Jeroen. Ik zat er nog aan te denken. Want als je nu zo over Frankrijk zit te vertellen. Hoe je daar leeft. Hoe je dat huis hebt gevonden. Of het huis jou heeft gevonden. En hoe je daar in die gemeenschap de leukste dingen meemaakt. En eigenlijk alles wat je vertelt. Dat klinkt allemaal super aantrekkelijk. En dat vind ik zo ontzettend moeilijk te rijmen met jou.
Ja, dat vinden veel mensen.
Dat is het raadsel van jou. Dat als je jou over jouw leven hoort praten, dat het gewoon puur benijdenswaardig klinkt.
Je moet er wat van maken. Kijk, ik vind het is één grote ramp het hele leven. Maar dat wil niet zeggen dat je er geen grappen over kunt maken. Je kunt met mij bijvoorbeeld wel lachen.
Je kan zeker met jou lachen, maar ik vind dat dit geen grappen. Maar ik bedoel, dit is gewoon. Je aanschouwt met heel veel plezier. Hoe zo'n gemeenschap werkt, hoe ze met elkaar omgaan. Je houdt van zo'n huis.
Ik kan er ook echt van genieten. Ik kan ook echt wel genieten.
Ja, maar wat is er dan zo'n waanzinnige ramp aan het leven?
Ja, alles eigenlijk. Alles. Een groot
maar als je alles een ramp vindt, kan je toch ook alles als een cadeau zien?
Ja, maar dat is me niet gegeven. Je hebt volkomen gelijk, dat kan je net zo goed zien. Het is gewoon puur een mentaliteitskwestie. Ik vind alles moeizaam. Opstaan, naar je atelier slepen, schilderijen maken. En het is ook leuk, het is allebei tegelijk. Maar ik zou het liefste van het hele gedoe af zijn. Dat heb ik mijn hele leven gehad. Ik zie ook altijd de problemen met bakken tegelijk op me afkomen. Het hoeft niet eens te gebeuren. Ik ben een zwartkijker. En ik heb een hele, hele niet leuke kant in mijn karakter. En die is voornamelijk
voor jezelf niet leuk.
En ik voel me ook verplicht om... Bijvoorbeeld, ik heb een middelbare schooltijd gehad. Ik vond de middelbare school vreselijk. Maar ik kan zo een uur verhalen vertellen over de middelbare school. Ligt iedereen in een deuk.
Ja,
en dan denk je, nou, die gozer heeft een fantastisch leuke tijd gehad. Maar een uur leuke verhalen op 7 jaar school is er niet zoveel.
Ja, dat is flauwekul.
Maar ik heb natuurlijk leuke dingen meegemaakt. Ja, mijn leuke dingen. Vreselijke dingen meegemaakt, maar wel leuke dingen. Ik kan ook even dingen over... Maar we hadden een klas bijvoorbeeld. Ik had een jongen in de klas. Huub Koppel heet hij. Ik zie hem nog steeds. En nog steeds een ontzettend leuke vent. Maar we hadden zo'n harde klas. Zo keihard. Met die jongens. Dit was echt... Ik heb het later nooit meer meegemaakt. Ik zat naast Huub Koppel. En dan hadden we les van meneer Blok. En meneer Blok die gaf Grieks. Ik heb nog het oude gymnasium gedaan. En meneer Blok was gewoon gevreesd. Ik bedoel, die had zo moeiteloos in Auschwitz en Bergen-Belsen gepast. Dat was echt makkelijk. En dus en ik zat naast Huub Koppel. En dan was het even stil tijdens de les. En zei hij net iets te hard tegen me. Nee Jeroen, ik vind meneer Blok helemaal geen lul. Zo'n jongen zat bij mij in de klas. En al die jongens, er waren stukken 5, 6, 7 jongens, die waren allemaal die hardheid. En dan gewoon, die zat in plaats van huiswerk te maken, dit soort dingen te verzinnen.
Ben je daar ook in opgevoed? Door die groep?
Ja, absoluut.
Die heeft jou gevormd?
Ja, geen zwakheid laten zien.
Ja.
Meteen met een nog hardere grap ergens overheen komen. Deze jongen, die heb ik laatst weer ontmoet. En toen had ik mijn laatste optreden, Huub. En ik zeg, hoe is het met jou? Nou, ik zie hem regelmatig, ik weet niet hoe het met hem gaat. Hij zei, hij had schimmelstiekleraar geworden. Had bij TBS'ers gewerkt. En er was een keer een groot congres geweest van TBS'ers. En er was er een vergadering geweest met hun notulisten. Een vrouw had een speech gehouden. En hij had erbij gezeten. En toen was dat hele, die speech was afgelopen. En toen kwam de notulisten naar hem toe. Die vroeg, hoe heette die vrouw nou? Die had die naam niet meer gekregen van die mevrouw die inleiding hield.
Ja.
Toen had hij gezegd, Bromsnoi. In de zekerheid dat die vrouw dat wel zou snappen. Maar toen kregen ze het notulen van die vergadering. Mevrouw Bromsnoi, dit mevrouw Bromsnoi had. Maar dat je dus op zit. Het was zo'n 64, 63. Dat je dan nog steeds gewoon zegt Bromsnoi. Maar ook Bromsnoi.
Ja. Maar wat ik niet snap, Jeroen, is jij houdt ook van mensen, volgens mij.
Ja.
Je bent helemaal geen mensenhater.
Jawel. Ik ben een mensheidhater. Geen mensenhater.
Ja, dus je vindt wat we er met z'n allen van maken...
Rampzalig.
Vind je rampzalig. Daarmee veronachtzaam je misschien al het mooie... wat we ook met z'n allen maken.
Jawel, zeker. Maar ik praat nu over de afgelopen 30 jaar ook. Maar ik heb natuurlijk de basishouding van mij. Is de basishouding van een cabaretier. Het zal wel niks zijn. Het zal wel misgaan. Niks van mij dit.
Ja.
Dat is toch wat een cabaretier moet hebben, denk ik. En dat dan... Kijk, als je dat alleen maar zegt, is er niks aan. Maar als je dat je basishouding is... en daarna ga je er lol over maken... Dan
heb je wat.
Dan heb je wat.
Ja.
Maar er moet iets onder zitten. Ik had gisteren of eergisteren met Theo Maassen een lang gesprek over ons vak. Die is bezig met een podcast. Een leuke titel, Ervaring voor beginners. Dat kan hij ook. Bij hem voel je ook een soort betrokkenheid. Een soort, kan het nou niet beter? Je voelt een basistoon onder bij Theo. Van waaruit hij dat... En ik vind Theo een bijzonder goede cabaretier. Van waaruit hij dat maakt. En je moet vanuit een bepaalde toon iets maken. En dan val je ook dingen op. En dan signaleer je ook beter. En dan zie je dus ook wel wat er allemaal gedaan is. Ik ben een ontzettende voorstander van de sociaaldemocratie bijvoorbeeld. En ik zie precies de waarde daarvan. En ik zie ook hoe die verkwanseld wordt nu al 30, 40 jaar. En dan kan ik me onwaarschijnlijk aan ergeren. En de meeste mensen denken, wel, kan mij schelen, dit is het toch. En hoezo ook dat er iets aan gedaan wordt. Die hebben toch alles al. Maar die gaan ermee om als verwende kinderen met een bord spaghetti. En ik kan dat niet aanzien. Nou, en daar komt heel veel van mijn humor en ook venijn en sarcasme. Ja,
omdat je oprecht boos maakt over misstanden. Ja. Over dingen die gewoon niet goed en die oneerlijk zijn.
Ja, ik ben ook naïef. Ik vind dat als je me één ding zou moeten noemen, is naïef. Ik ben in diepste wezen heel naïef.
Omdat je toch altijd verbaasd bent dat mensen niet het goede doen.
Ja, bestaat toch niet? Dat is een, hè? Nou, weer. Ik hou dat ook maar in stand, die naïviteit. En ik zou mezelf als één karakter... naïef. En dat is ook best goed, hoor, om dat vast te houden in je leven. Het is alleen, je wordt er niet gelukkig van.
Ja, maar je bent dus een mensheidhater. Ik snap denk ik wat je daarmee bedoelt. Ik weet niet of ik het kan navoelen, maar ik snap wel wat je bedoelt. Je bent geen mensenhater.
Nee, geloof ik niet.
Je hebt moeite met gewoon de dag, de dag doorkomen.
Alles, de dingen.
Maar je bent super productief geweest.
Ja.
Als een gek heb je gewerkt.
Ja, maar daar denk ik ook... Daar komt ook, het ook
daartegen in, inderdaad, ja. Dat snap ik. Ja. Maar dan lukt het je dus wel. Ik bedoel...
Ja, daar ben ik nog heel blij om. Dat het me lukt. Dat ik heb hele mooie dingen gemaakt. En met name liedjes en zo. Dus ik heb columns geschreven. Ja, ik heb echt mooi. En daar heb ik ook, dat geeft me ook echt plezier.
Ja, maar waarom is het dan, waarom dan zo'n zwarte kijk op het leven?
Ja, dat weet ik ook niet. Het is een gave. Ik heb het altijd gehad. Het is niet anders. Ik kan het niet anders
En zeggen. Ook als je dan zo vertelt over die Fransen, over zo'n vette La Chanson, ja. Hè, waar je van overduidelijk de lol van in zit.
Ja, dat is echt grappig.
Geniet je dan of zit je daar dan
nou,
eigenlijk
ik zit
ook
naar te
met
kijken, een... Ik zit echt naar te kijken. Maar ik kan er ook van genieten, maar ik kan niet in onderdompelen. Dat is me niet gegeven. Maar wel ernaar kijken en zien dat het iets heel bijzonders is.
Eigenlijk alleen als je werkt, kan je ergens in onderdompelen. Ja. Dat is het enige
en
moment.
Voetballen.
En voetballen. Ja. Dat zijn eigenlijk de momenten van
ja, voetballen nog het meest.
Voetbal nog het meest, maar van zo'n diepe concentratie.
Ja.
Dat je even dat je niet meer de toeschouwer bent.
Ja.
En niet meer dat zwarte voelt.
Ja.
Ja.
En voor ons is het zwarte er altijd. En ja, ik ben natuurlijk aan gewend geraakt en zit in. Maar je zou het niet zeggen als je mij zag. Dat ik geef toe, dat het is een hele...
Nee, raar. En als je jou hoort ook niet.
Nee, dat klopt. Maar je moet twee dingen niet verwarren.
Sterker nog, ik hoor het tegenovergestelde.
Ja,
bijna.
Ja.
Ik hoor iemand die van het leven houdt, die zijn medemensen omarmt.
Nou, dat laatste wel. Dat doe ik wel, heb ik het gevoel. Ik geloof dat ik een goede vriend ben en ook een aardige persoon mee om te gaan. Ik kan best oorlog maken, maar dat probeer ik altijd te doen op een vriendelijke manier. En ook duidelijk te maken, dat, en dat is me ook wel gelukt. Ik merk nu... dat heel veel collega's met wie ik ook wel echt wel bonje heb gehad, althans bonje, maar met wie ik het oneens was als we een programma moesten gaan maken, dat er toch steeds vriendschappelijke verhoudingen mee bestaan. Mm-hmm. En ik heb het altijd los van elkaar gezien natuurlijk. Dat is tegenwoordig een beetje lastig, maar ik vind je kunt het heel goed oneens zijn ergens over en toch goed bevriend zijn. En ik heb ontzettend veel respect voor de mensen met wie ik heb gewerkt de afgelopen jaren, voor vrijwel iedereen. Er zijn er maar heel weinig met wie ik echt... Omdat ik ook bij een paar heb, vond ik echt dat ze hun verantwoordelijkheden niet namen. Mm-hmm. En daar ben ik heel slecht in. Daar kan ik heel slecht tegen. Ik kan heel slecht tegen dat je niet snapt waarvoor jij bijvoorbeeld een oudejaarsavondconferentie maakt. Of een televisieprogramma.
Ja, maar dat is hetzelfde naïeve in jou eigenlijk. Ja. Van hoe is het toch mogelijk dat puntje.
Ja, en dan kan ik heel fel zijn.
Ja.
En ook uitleggen waarom ik dat vind. En dat wordt meestal wel gepikt hoor. Ik kan niet zeggen dat ik daar nou helemaal ongelukkig
van ben. Nee, meestal soms wel eens iemand boos hebben gemaakt.
Ja, absoluut zeker. Ook door mijn arrogante kop en arrogante manier van... Zekere manier van praten, weet je wel.
Ja, de wat hermetische manier waarop je dingen uitpleegt.
Ja, ik zeg zelf, zullen we dit? Ik zeg meestal, moet gewoon dit.
Ja, je vertelt de waarheid.
Ja, dat is irritant.
Dat is het een beetje, ja.
Maar dat is natuurlijk wat bij een cabaretier hoort.
Nou, niet alle cabaretiers zullen zo zijn, toch?
Nee, maar ik vind het wel... Nee, maar niet alle cabaretiers zijn een cabaretier. Er zijn maar een paar echte cabaretiers. Vind ik.
En een cabaretier vertelt de waarheid.
Ja.
Ja.
Ja, en liefst op zo'n nare mogelijke wijze. Naargeestig, naverand. Dat is wat je moet iets naargeestig zeggen.
Wie zijn echte cabaretiers?
Nou, net wat ik zei, Theo.
Theo. Micha Wertheim.
Micha. Weet je die jongen? Zo'n Indische jongen.
Daniel Arends.
Daniel Arends. Op het moment Diederik van Vleuten. Als die... kijk, Diederik is natuurlijk een beetje netjes. En Erik ook. Maar als je met die jongens praat, als ze niet op een podium staan... dan komt het er ook allemaal... een mensenhaat komt er ook met bakken tegelijk op je af. En dat zie je ook bijvoorbeeld bij het mooiste programma van Diederik en Erik. Dat is Oblomov. Antikriaat Oblomov. Daar voel je ook dat er zit zoveel haat onder. En liefde. Want die haat komt voort uit liefde. Dus hetzelfde. Hoe wordt omgegaan met boeken en met cultuur. Daar gaat dat programma voor een gedeelte over. En met roem. Het is een ontzettend goed programma. En zodra dat erin zit, de jongens van NUR, die kunnen er ook wat van, als ze met z'n vieren zijn. Maar er zijn natuurlijk niet zo heel veel die dat hebben. En heel veel mensen maken gewoon grapjes. En daar zit weinig onder. En daar is niks mis mee, maar het heeft niet veel met cabaret. Theo Nijland is ook een goede cabaretier. Die heeft ook heb een keer een programma van gezien, dat heette Masterclass. Dat was ook... De mensenhaat kwam met bakken tegelijkertijd.
Maar er moet dus mensenhaat in zitten en eigenlijk de drang om het uit te leggen.
En intelligent.
Om het gewoon te vertellen.
En intelligent.
Ja.
Eigenlijk moet een cabaretier moet intelligenter zijn dan de rest.
En Brigitte Kaandorp, is hij bijvoorbeeld een cabaretier?
Ja, absoluut. Ik vind Kaandorp ook heel goed.
Ja, je vindt het heel goed, maar is het ook een cabaretier?
Ja, omdat ze ook liedjes zingt. En ze het over dingen heeft. Zijn niet mijn onderwerpen natuurlijk, maar zij is een vrouw. Maar ze praat erover
als een kerel. Ze is ook een ander mens dan jij.
Ja, natuurlijk. Maar zij heeft ook, als je met haar zit te praten, die heeft ook echt wit.
Maar ze praat erover als een kerel, alsof dat een pre is.
Ja, vind ik wel. Ik vind de meeste goede cabaretiers zijn mannen. En er zijn maar weinig vrouwelijke cabaretiers die... Mannen durven wat meer, zijn wat avontuurlijker. En mannen zeggen wat en die denken, daarna zeggen ze weer iets anders. En vrouwen moeten allemaal kloppen. Vrouwen denken strategisch. Er zijn andere types. Dus vrouwen die maken cabaret over gevoelens. En mannen die zouden nooit een cabaret over gevoelens maken. Als het zo is, ik ben nog een beetje een vrouwelijke man. Dus ik speel ook liever voor vrouwen dan voor mannen. Want vrouwen hebben meer gevoel voor geestigheid. En mannen willen moppen horen. Mannen willen gewoon one-liners, knal, knal. En vrouwen houden meer van een toon. Dus ik speel eigenlijk liever voor vrouwen.
De stand-up comedy is echt voor mannen gemaakt.
Ja.
En cabaret is eigenlijk meer voor vrouwen gemaakt.
Nou, niet, maar voor allebei. Bij mij zitten ook veel vrouwen in de zaal. Ik heb gevoel dat het gaat meer vrouwen naar theater.
Maar je vindt mannen. Als uitvoerders, vind je mannen als cabaretiers interessanter dan vrouwen?
Ik heb er wel een theorie over. Bijvoorbeeld, de meeste mannen zijn tussen hun 16e, 17e, 18e volkomen oninteressant voor vrouwen. Kijk, als een jongen van 17 wil je verkering met een meisje van 17. Maar die meisjes van 17 zijn geïnteresseerd in jongens van 20, 21. En de enige die geïnteresseerd zijn in jongens van 17 zijn meisjes van 13. Dus heb je niks aan. Dus je komt in een soort vacuüm terecht. En wat krijg je dan? Die jongens gaan elkaar vermaken. Dus die gaan achteruit praten, Zweeds leren, eigen taal verzinnen. Uit stomme verveling. En ook nog leuke dingen verzinnen om die meiden alsnog proberen te versieren. Wacht, dit
ja, rustig, door. Rustig.
Want dit is een klok.
Wat is het?
Bij is het een lamp.
Een lamp die wordt gebracht.
Zo'n enorme grote lamp.
Oh ja?
Zij komen twee Limburg-Jezus. Maar goed, dit is mijn uitleg waardoor vrouwen... En Kaandorp, die is natuurlijk niet een hele mooie meid. Wel aantrekkelijk en leuk, maar niet, die moest ook aan de bak. Geen klassieke schoonheid.
Nee.
En om te laten zien hoe bijzonder ze wel is. Dit geldt ook voor Pauline Cornelissen. En het is vaak een beetje van die afwijkende types, die gaan op een podium staan.
Die redden het.
Ja, dit met cabaretiers precies zo. Ze zijn over het algemeen niet echt hele knappe, mooie, gelukte jongens. Ze zijn meestal een beetje half net naast gelegen, hebben types. En die moeten iets anders verzinnen.
Compenseren.
Ja. En dat is vaak met humor en met... En de meeste jongens van 16, 17, 18, ik ken meer lachen. Dat komt maar zelden voor dat die niet iets bijzonders, iets leuks hebben, iets verzonnen hebben. En meisjes eigenlijk niet. Er is eigenlijk weinig aan. Die gaat op een stoel zitten en wachten tot iedereen komt. Dat is echt anders.
Ja.
En ik heb het gevoel dat daar ook dat andere gevoel voor humor en andere, dat elkaar vliegen afvangen, nog sneller, jij nog sneller. Cabaretiers onderling is ook vreselijk natuurlijk.
Ja.
En dat kan ook niet iedereen, niet elke cabaretier kan dat.
Nee, en jij hebt dat geleerd in die klas.
Ja.
Ja, met al die jongens, die keiharde jongens.
Nou zeg.
Ja.
Ook daar heb ik die jongen over wie ik nou praat, dat was gewoon een soort genie. Die durfde alles. En die had ook heel goed psychologisch inzicht in leraren. Die wist precies wat hij bij de een kon zeggen en bij de ander niet.
En hoe die ze moest pakken.
Ontzettend. Die heeft een keer onze leraar Bakker, was een Latijn, die gaf Latijn. En die man die raakte in trance als hij begon te praten over de oude Romeinen. Dat had hij in de gaten. En ze ging niet staan en dan pakte hij. Zei, jongens, je moet je voorstellen, want die Romeinen. En dan schreef hij op het bord Romeinen. Want hij schreef de raarste dingen op het bord ook. Als je dan wegliep, er stond de Romeinen, 66, ijzer. Krijt, had hij de raarste woorden op het bord geschreven, in een soort trance. De Romeinen, en dan moet ik je voorstellen, dat ging er makker af met lijf en lijf. Want lijf en lijf schreef hij op, allemaal gevechten. En dat was niet tegenwoordig met geweer, maar dit was echt lijf en lijf. En dan raakte die, en dan ging hij zo staan, en dan pakte hij zijn bril en zei, Huub, legde hij die bril neer. En dan liep hij zo weg, zei hij, blijf staan, loop door, draai om, ga weg. Dat hij was een radiografisch bestuurbaar. Bootje door het hele lokaal te sturen. En die man had niks in de gaten. Dat soort dingen. Dat soort dingen.
Ja.
We hebben wel vreselijk. Ik heb echt wel een uur leuke verhalen. Maar ik had hem laatst aan het... Hij hoorde dat ik zo ziek was. En toen heeft hij me een mailtje gestuurd. Of wij nog een keer met z'n tweeën naar die scholengemeenschap konden. Naar de hel van Amersfoort, zoals hij... Wij noemen dat de hel van Amersfoort, onze school. En wij waren toch, hij zegt, we waren toch zo'n brothers in arms. En wij hebben die middelbare school als heel vijandig ervaren. En ook niet als een plek waar je kon bloeien en waar je iets kon, waar je lol viel te beleven. Alle lol moest je zelf maken. En kijk, wat ik al zeg, ik heb in 1 uur echt leuke verhalen over die school, hoor. Ik kan leuk over vertellen, maar dat is dan toch wel een magere oogst voor 7 jaar. Al die verveling, al dat zitten in die met Latijn en Grieks en al dat saaie.
Vind je het eigenlijk iets wat je kinderen aan kan doen, nee, school?
Maar het is ook, je hebt nu ook gemerkt bij die corona, het is helemaal niet bedoeld om iets te leren. Het is bedoeld om je kinderen te stallen. Daar is school voor. Het is helemaal niet bedoeld voor kinderen. Iedereen was ook boos dat die kinderen niet meer... Het is eigenlijk hele goedkope...
opvang.
Opvang. En nou zien die ouders die kinderen ook voor het eerst zagen. Ik heb ouders die erachter kwamen dat hun kinderen niet konden schrijven. Dat ze niet konden lezen. Dat ze hun pen verkeerd vasthielden. Dat ze een hele korte spanningsboog hadden. Als het ging over concentreren. Sommige punten, andere punten weer niet. Wat ze leuk worden. Die leren die kinderen een beetje.
Zou het onderwijssysteem, zou het onderwijs op moeten doeken eigenlijk?
Nou, ik heb wel het gevoel dat, kijk, je moet natuurlijk een paar dingen zijn belangrijk. Dat je leert lezen en schrijven. Want zelf is het wel curieus dat mensen nu van school afkomen
en
alles kunnen behalve
misschien
lezen en schrijven en rekenen.
Ja.
Die dingen zijn eigenlijk belangrijk. Nou, voordat je goed kunt lezen, ben je al net verder. Voordat je kunt, bijvoorbeeld grammatica onderwijs lijkt mij belangrijk voor het leren van nieuwe talen. Nou, grammatica is ingewikkeld. De Nederlandse grammatica is helemaal erg ingewikkeld. En dus het kan ook niet iedereen. Kijk, dat heette vroeger intelligent en dom. Nu heet het dyslexisch of Asperger of door allerlei redenen verzonnen waardoor het niet lukt. Dat kan wel waar wezen, maar daarmee lukt het nog steeds niet.
Nee, ja, goed. Micha Wertheim is zo dyslexisch als een deur en is geen domme jongen.
Nee, dus, maar het is wel een uitzondering, denk ik.
Uitzondering. Ik ken heel veel hele intelligente dyslectische mensen. Adriaan van Dis, ook super dyslectisch.
Ja? Ja. Ja, ik heb toch het gevoel dat het ook met onderwijs te maken heeft. Dat het ook een kwestie is van erin rammen. En bijvoorbeeld schrijven, het schrijven met een kroontjespen en met inkt, dat geeft je een motorische beheersing die op alle vlakken goed is. En niet alleen voor het schrijven, het is niet om te treiteren, maar je leert een hand-oog-coördinatie die zo gevoelig is, dan heb je de rest van je leven er wat aan. En als je een bolpunt pakt, en het maakt niet uit hoe je hem vasthoudt en je doet maar wat, dan heb je dat dus niet. Dan heb je dus die aandacht daarvoor bestaat niet.
Ja, maar eigenlijk zou je dus zijn voor een heel bazaal onderwijssysteem, ja, waarin je een paar dingen heel goed leert, ja, en waarin het je ook een beetje moeilijk gemaakt wordt, ja, waardoor je bijvoorbeeld met een kroontjespen moet schrijven en niet, ja, met een ballpoint.
Moeilijk maken.
Zou wel weer leuk zijn, als dat zou moeten. Dus dat is allemaal belangrijk. En verder...
De rest is toch niet van laten doen.
Kinderen jarenlang martelen met aardrijkskunde en Grieks en Latijn.
Nee, maar het punt is... Het is natuurlijk lastig. Kijk, je hebt gewoon slimme kinderen en minder slimme kinderen. En je hebt die slimheid ligt op een bepaald... Iedereen op een ander vlak. Ik heb het gevoel dat sommige mensen kunnen gewoon hoger vliegen. Die kunnen gewoon beter abstract denken. Ik ben echt opgeleid tot abstract denken. Ik ben praktisch een nul. Maar ik kan heel goed abstract denken.
Maar je zegt wel, ik ben daartoe opgeleid.
Ja, ik heb het vroeger was het zo, heb ik het gevoel, als ik het begrepen heb, als ik het zo terug probeer te redeneren, dat werden wij van het HBS en het gymnasium opgeleid voor het hoge echelon, laten we zeggen, op departementen.
Mm-hmm.
Dat je mensen hebt die niet praktisch zijn, maar die wel in grote lijnen kunnen denken. Het is helemaal niet handig om te weten dat als jij één beslissing neemt, dat dan daar iemand de lul is. Dan neem je hem niet meer. Maar toch moet je af en toe die beslissingen nemen, grote beslissingen, ja, waardoor de grote lijnen van het politiek denken worden gehandhaafd. Of in werking gezet. Nou, dat is hartstikke belangrijk dat je daar dus op een hoog niveau over kunt denken. En als je mijn liedjes leest, dat zijn allemaal abstracte liedjes. En die raken de kern van iets veel groters. En er wordt op een hele eenvoudige manier iets veel groters beschreven dan waarover lijkt te gaan. Nou, die kwaliteit moet je hebben. We hebben op geselecteerd. En dan heb je ook de goede mensen op de juiste plek.
Maar dat abstracte denken, is jou dat niet geleerd op het gymnasium?
Nee, dat kun je of kun je niet.
Dus als jij die hel van Amersfoort helemaal niet had doormaakt, was je precies hetzelfde, was je misschien beter terechtgekomen?
Nou, dat weet ik niet, maar ik weet niet waar ik terecht was gekomen. Leven hangt van zulke toevalligheden aan elkaar, maar dat is weer iets anders. Maar
het had voor je manier van denken en je interesse had dat niet uitgemaakt.
Nee, ook niet voor mijn soort intelligentie. Het is echt een ander soort intelligentie. En je hebt mensen die kunnen bijvoorbeeld heel goed zien een kast en weten precies hoe die kast in elkaar zit. Ik niet. Dus je hebt mensen die kunnen loodgieten. Het gaat er precies om dat je op de juiste plek voor jouw intelligentie terechtkomt. Daarom is het heel belangrijk dat het onderwijs heel zorgvuldig is. Dat als je als je kinderen in de klas hebt, dat je heel zorgvuldig kijkt naar wat ze allemaal zijn.
Daar doet het onderwijs ook wel zijn best voor, natuurlijk.
Misschien te veel. Misschien dat het... Dat, ik weet niet precies hoe dat werkt. Ik heb daar ook de zicht niet op, natuurlijk, nee. Want ik heb geen kinderen.
Nee.
Maar ik zie wel dat heel veel kinderen met groot zelfvertrouwen van school komen, terwijl ze zelfvertrouwen... Ik zie ook steeds meer hoogbegaafde kinderen om me heen. Dus ik ken volgens mij in mijn vriendenkring, ik heb natuurlijk vanwege mijn vrouw ook een wat jongere vriendenkring, ik ken zo 8 hoogbegaafde kinderen.
In mijn tijd was verdacht.
Niemand hoogbegaafd. 1, op onze hele school was 1 jongen hoogbegaafd, dat was Dickie D. En die had van de 6 vakken had hij nog 4 extra bijgenomen. Die had 10 vakken, had hij 6 negens en 4 tienen. Dan had hij die 9 een beetje verknald nog. Dat was echt bijzonder. Ik had ook 9 voor Nederlands, 9 voor Engels, weet je. Je hebt van die mensen.
Ja.
Maar dat komt natuurlijk niet vaak voor.
Nee, maar Jeroen, misschien is het precies die zorgvuldigheid waar ik net over had, waardoor dat meer gedetecteerd wordt.
Nee,
en het probleem van hoogbegaafd is natuurlijk vaak ook dat die kinderen zich helemaal gek vervelen op een school. En dan gaan onderpresteren.
Nou ja, onderpresteren, dus kan ik het ook. Dan is dus, dat hoor je inderdaad heel veel. Dat mensen kunnen hun water niet ophouden. Presteren onder en zijn hoogbegaafd. Ja, hoela. Dat is niet hoogbegaafd, dat is zwakbegaafd. En dat mag je ook best zo noemen. Je hebt er niks aan als kind als je hoogbegaafd woont en je bent het niet. En dan krijg je een grote klap later in je leven. En dat gaat ook gebeuren. Neem dat van mij maar. Ik zie de lijken alweer drijven over 30 jaar. Al die kinderen denken dat ze hoogbegaafd zijn en niet blijken te zijn. En dat is allemaal om die ouders te compenseren. Heel veel mensen nemen ouders om hun eigen kinderen om hun eigen dromen die ze niet hebben gerealiseerd te laten realiseren. Hij is vreselijk en nergens goed voor. En het is ook helemaal niet. Ik zou ook zijn voor een egalitaire samenleving. Ik zou het best als iedereen evenveel zou verdienen. Dan ben je over dat glazen af. Alleen kan dat niet. Daar is de mens niet op gemaakt. Maar ik wel. Ik zou het kunnen. Maar dat...
Omdat jij het uit jezelf kan halen, de motivatie.
Ja,
en het niet nodig hebt.
Het zegt me ook niks als iemand rijk is.
Met een hoger salaris beloond te worden.
Ja, nee, ik vind het ook helemaal niet nodig, want je een kan het een, de ander kan het ander. En ik kan toevallig goed abstract denken, dus ik moet hoger in een echelon zitten. Want daar worden die beslissingen genomen.
Ja.
Ik wil niet zeggen dat meer waard is.
Dan een loodgieter.
Nee, vind ik helemaal niet. En zo sta ik erin. Maar ik denk als iedereen het zou vinden, zouden ze ellende schelen. Want heel veel mensen die jagen ook achter iets aan wat helemaal niks is. En ze worden er ook niet gelukkig van. Als je die mensen ziet, die zin van die programma's, hoe de rijken leven. Dat is van een stomzinnigheid. Want het is niks zo erg als een proleet met geld. En het zijn proleten met geld. En de meeste mensen met geld zijn proleten. Het is niet anders. Die hebben op een hele nare manier een manier gevonden om geld te verdienen. En die gaan dat geld dan uitgeven op aan de meest krankzinnige dingen.
Ja.
Dus hun proletigheid wordt dan nog extra duidelijk.
Het grappige is dat je nu eigenlijk volgens mij op een cabaret manier over mensen praat. Zoals je over die hoogbegaafden praat en over die proleten en weet ik veel. En als je het over, precies, in abstracties. En als je het over Frankrijk hebt en over die mensen praat, dan praat je gewoon over personages.
Soms wel, soms niet. Ook in Frankrijk praat er ook over in abstractie. Over
ja, maar
Frankrijk,
goed, zoals je er nu...
Frankrijk dat.
Ja. Ja, maar goed, zoals je nu over die mensen in dat dorp praten.
Ja, maar ja. Dus het is een soort... ik weet niet wat het is. Het is voor mij een soort feestland, dat Frankrijk.
Hoe lang ben je er nu niet geweest?
Een jaar bijna.
Mis je het?
Ja, we gaan over 2 weken. En ja, ik mis het wel. Ik kan er ook heel goed werken. Ik verzin naar de leukste dingen. Beter dan hier. Dus, ik kan in Frankrijk...
dus je verlangt ernaar maar weer naartoe te gaan?
Ja, en ik heb zulke leuke dingen meegemaakt. Op een gegeven moment sta ik... Ik lijk een beetje op die Dave. Ken je nog die Nederlandse
zanger
Dave?
Zeker,
en die is in Frankrijk
dan heel beroemd.
Dansé maintenant. En die is nog steeds heel beroemd in Frankrijk. Die is daar een soort voorvechter van de homorechten. Hij is homoseksueel, doet er ook niet moeilijk over. En praat er open en is in Frankrijk nog steeds een beetje een taboe. Maar die zijn heel beroemd. En ik lijk een beetje op die vent. En op een gegeven moment sta ik ergens op een feest, ergens in Frankrijk. En dan komt een Fransman naar me toe. Die zegt, vous êtes Dave? Ik zeg, nee, ik lijk een beetje op jou. Ja, lijkt erg op Dave. Hetzelfde accent. Ik zeg, ja, dat klopt, ik allebei Nederlanders. Komt er even later een Nederlander naar me toe. En die vraagt, ben je Jeroen van Merwijk? Ik zeg, nee, ik ben Dave. Ja, dat soort dingen, weet je wel. Dat soort dingen, dat is toch leuk. En ik heb dat soort dingen heel vaak gehad in Frankrijk. Dat soort rare misverstanden en achter elkaar buitelende Ja, ik vind dat... En dat ja, het is echt een leuk land. Ja. En je bent ook daar de buitenlander. Dat is ook helder. Je bent de Hollander.
Ja, en dat vind je heerlijk.
Je bent daar. De ja. kunstenaar, de Hollander, de cabaretier. Ja.
Ik vind het allemaal heerlijk klinken. Ik blijf het moeilijk te rijmen vinden met je zwartheid, met je donkerheid. Dat het leven dan toch zo'n opgave is. Ik denk, oh heerlijk, je mag lekker over 2 weken weer naar Frankrijk. Verrukkelijk.
Ja, maar ik zie dan die hele reis al voor me. Moet het hele auto weer in worden gepakt. Dan gaan we natuurlijk weer fout. Met die kat die gaat altijd huilen, janken in de auto. Ik zie al die
Je ziet het gedoe.
Het gedoe. En dan zit ik in die campagne. De kleine bitjes stinkt een beetje. Katten misschien weer vluchten. Een kat erop zoeken. Ik zie één grote ellende.
Nou, dan vind ik het toch maar goed dat je geen kinderen hebt gekregen, Jeroen. Niet voor die kinderen, maar gewoon voor het immense gedoe dat het jou had opgeleverd.
Ik mis gewoon die vrolijkheid.
Ja, om het gedoe aan te kunnen.
Jeanette heeft het wel. Die kan bijvoorbeeld ook... Bijvoorbeeld, om even aan te geven... Haar ouders die gingen, die waren 50 jaar getrouwd. En dan kopen zij van die kanonnen met van die confetti erin. Ik wist van het bestaan niet af... En die gaan dan rustig 4 van die kanonnen leeg schieten. Dan ben je nog 90 jaar bezig
met vegen.
Met confetti opvegen. Want het zit overal. Maar ze hebben dan voor die 1,5 seconde lol. En dan hebben ze ook echt onwaarschijnlijk veel pret. Dat zie ik ook.
En hebben ze uren vegen voor over.
Nou, uren, jaren. Dat vind je echt... ik weet zeker dat over 40 jaar wordt nog steeds confetti gevonden.
Ja, en dat is de essentie waarom jij het leven niet waardeert.
Dan doe ik het al gewoon niet meer. Dan denk ik van, ja, die confetti.
Ja, bij alles wat leuk is, zie je het gedoe wat erbij hoort.
Alles. En dat is rampzalig als je dat hebt. Als je dat gewoon doordenkt in je leven, als je zo bent...
Is het kansloos.
Ja.
Hoe voel je je momenteel, Jeroen?
Nou, ik ben gisteren naar het ziekenhuis geweest. En daar bleek dat ik me goed voelde. Diende te voelen. Nee, ik voel me goed. Ik ben wat eerder moe. Maar ja, het is misschien ook zijn leeftijd. Maar de tumoren die zijn weer iets kleiner. Had niet kleiner geworden. Ja, iets kleiner geworden. Dus ze zijn weer wat afgenomen. Eigenlijk ziet het er goed uit. Er is één klein dingetje wat die vrouw zich een beetje zorgen over maakte. Maar ik niet zozeer. Het was zo klein. Maar goed, die vrouw die denkt op lange termijn.
Ja.
En ze zitten na te denken over een vervolg. Ik zeg, nou, doen we nou maar niet doen. Eerst maar eens dit uitmelken. En dan gaan we daarna wel eens verder kijken wat er daarna moet. Het ging over immunotherapie.
Ze willen je maar in leven houden.
Nou ja, dat zou ik als ik hun was ook doen.
Dat is hun werk. Hebben ze een eet voor afgelegd?
Ja, maar ja. Het is ook... Als je in zo'n ziekenhuis werkt, het is echt... Of als je daar bent, het is echt zo ontroerend om te zien wat er allemaal gebeurt voor al die mensen die rondlopen. En sommige mensen schijnen dat vanzelfsprekend te vinden, maar... Ik ben bezig met het boekje ook,
Kanker voor beginners.
En daar schrijf ik ook hoe ik dat zie. En dat ik het ook wel ontroerend vind dat al die mensen zo met je bezig zijn. En dat het ook heel bijzonder is dat we in zo'n samenleving leven waarin dat is. Dat is natuurlijk vrijwel nergens op de wereld. En heel veel mensen vinden dat volkomen normaal.
Ja.
Ik vind dat helemaal niet normaal. En ik vind het ook heel fijn. En
maar je had dus eigenlijk een goed nieuwsgesprek gisteren bij de dokter.
Ja.
En stemt jou dat dan ook vrolijk?
Nee, ik sta ook niet anders. Kijk, de grote uitdaging is natuurlijk een mentale uitdaging. Van je weet dat je doodgaat, maar je moet ook blijven leven. Je kan ook moeilijk op een stoel gaan zitten wachten als je doodgaat. Je moet ook gewoon nog zo'n levenslust, die mij toch al niet zo erg gegeven is, eten leren. Dus je zit in zo'n rare spagaat. Je moet en afscheid nemen en erbij blijven. En dat vind ik lastig. Dus en ik heb al de neiging om me af te keren van alles. En die heb ik nu nog iets meer. Omdat
dus dan moet je nog harder tegen vechten eigenlijk.
Ja, dan moet ik nog meer proberen om dat niet zo te laten zijn. Want dat is niet leuk. Het is voor niemand leuk. Dus ik moet mijn leven leiden alsof het een eeuwig is.
Ja.
Anders dat zou belachelijk zijn.
Terwijl het einde zich aankomt.
Terwijl het einde wel degelijk er is. Ja. En ook, dat voel ik niet. Maar dat is ook zo raar van kanker. Je voelt het. Nee. Je ziet het niet. Maar het is er wel.
Ja.
En ik voel
en het gaat toeslaan.
Het komt een keer met de genadeloze. Geeft hij één hijs en dan ben je dood. En nou, nogmaals, daar heb ik dan geen problemen mee. In zoverre dat ik liever... Ik blijf liever leven. Hoor. Dat gaat ook niet. Ik ben niet per se dood. Zo ergens nou ook weer niet. Maar het is niet... Dat ik het nou zo leuk vind. Maar gelukkig, wat ik ergste vind is dat ik bijvoorbeeld niet meer zou kunnen praten of zou kunnen denken. En dat is toch wel wat ik voor het grootste gedeelte ben. En als ik afasie zou krijgen of ik zou mijn gedachten niet meer kunnen uitdrukken, zou ik het denk ik wel lastig vinden. Maar gelukkig zo'n darmkanker heeft, dat is mijn kanker in de darmen. die uitzaaiingen met de hersenen schijnen niet veel voor te komen. Dus de kans is niet zo groot dat ik dat krijg. Maar dan krijg ik lymfeklierkanker of longkanker of weet ik veel, blaaskanker. Ja. Waarschijnlijk ga ik aan een ontsteking overlijden. Dat is de verwachting.
Ja.
En nou ja, dat, als je maar niet te veel pijn hebt, dan ga je eraan dood. Jij moet ergens aan dood. Maar het gaat mij er met name om nu om,
ja,
om die fase te schilderen. Ik zou het nog wel heel erg leuk vinden om nog een keer te kunnen leven van mijn schilderkunst. Er zaten een hele grote tournee gepland, 65 keer tussen oktober en februari, vrij veel. Hele mooie tournee, ook alleen maar donderdag, vrijdag, zaterdag optreden. Maar ja, het is nu coronatijd, dus ik had het zeker gedaan als het had gekund. Maar nu met deze maatregelen zie ik dat eerlijk gezegd, als dat niet gaat veranderen voor september, dan zie ik mijzelf nu optreden. Ik ga niet 30 man optreden in de zaal waar de 500 in kunnen. Dat ga ik gewoon niet doen. Nee. Moet iedereen maar lekker zelf weten, maar dat ga ik niet doen. Want ik weet precies, ik heb het gedaan met 30 man in de zaal van 500.
Het gaat niet gebeuren.
En als het bij elkaar zit, is het al lastig. Maar als het verspreid zit, dat is, klinkt leuk.
Ja.
En het klinkt heel stoer. Zometeen komt Erik, die gaat het nou doen in de Schouwburg hier voor 200 man in de zaal waar de 1000 in kunnen. Nou, ik wens hem veel sterkte. Daar is gewoon niks aan, ook voor het publiek niet. Dus dat is alleen maar erheen gaan omdat je erheen gaat. Dat hou je niet vol. Helemaal niet twee keer op een avond.
Maar goed, het gaat dus om dat je jezelf nog opwerkt om je niet af te keren van het leven.
Ja.
Om gewoon bezig te blijven. Nou goed, op zich ben je daar je hele leven al in getraind. Ja. Om tegen die neiging te vechten.
Exact.
Maar die is nu wat sterker nog dan anders. Maar goed, zou je nog wat harder moeten vechten.
Ja.
En het lijkt je gewoon voldoenend, of het lijkt je bevredigend als je van je beeldend werk zou kunnen leven.
Als dat nog een jaartje zou kunnen,
ja,
een paar jaar. We weten dat nog langs leven nog een paar jaar, maar veel langer zal het echt niet zijn. Ik denk niet eens dat ik dat haal, maar stel dat ik nou nog een jaar kan leven van alleen maar schilderen.
Ja.
Dat zou dan toch een soort kerst op de taart zijn van mij, dat heb ik nooit meegemaakt.
Nee.
En dan is het dan toch wel iets, en ik heb nog een paar grote doeken staan daar, die ga ik nog beschilderen in Frankrijk. Ik wil ook een paar grote klassieke onderwerpen nog behandelen. Dan komt nog een Noli Me Tangere aan, ontmoeten van Jezus met Maria Magdalena. Als het goed is, er komen nog een paar grote schilderijen aan.
Ja.
Die wil ik nog maken, wat fasen maken. Ik wil nog een boekje schrijven. Nou ja, dan zijn we alweer een eind verder. En dan gaan we kijken hoe ik me dan voel. En dan gaan we kijken wat we daar weer mee kunnen doen.
Ik ben benieuwd, Johan.
Ja, ik ook.
Hoe lang ga je naar Frankrijk?
Dat hangt een beetje vanaf. We moeten er terug, want we krijgen twee kuren mee. Twee chemokuren. En daarna moet er een nieuwe. Maar ja, dan moeten we dus of teruggaan naar Nederland. Of mijn broer heeft al gezegd, mijn tweede broer, ik haal die kuur wel op en kon hem wel brengen. Maar er moet ook nog bloedonderzoek zit daarbij. Want ze kunnen niet zomaar die kuur. Dus, praktisch gezien.
Maar hoe lang blijf je maximaal daar?
Dat hangt erg van ook van de tournee af. Ja. En van het boekie. Wanneer het boekie klaar is, dat moet ook weer gepromoot worden natuurlijk hier. Ik zie mezelf eigenlijk eind september zal ik zeker terugkomen. Misschien eerder. Dus dat zal dan 3 maanden zijn, hè?
Ja. Nou, misschien kom ik nog langs.
Je bent van harte welkom.
En anders,
het is een hartstikke mooie plek. Als ik ook nog Skype of zo, als je dat leuk vindt.
Ja, of bellen.
Of bellen.
Oh, en anders spreken we elkaar dan daarna.
Ja. Okay, ik verheug me.
Ik ook.
Dit was Met Groenteman in de Kast met Jeroen van Merwijk. Als u meer wil weten van Jeroen, kunt u naar zijn Instagram, Jeroen van Merwijk Schildert. Of u kunt zijn liedjes beluisteren op Spotify. Links naar zijn Spotify-pagina en zijn Instagram kunt u vinden in de show notes van deze podcast. Ik maak deze podcast samen met Daan Hofstee. U kunt zich abonneren op alle mogelijke manieren. U kunt ons een mail sturen, podcasts@volkskrant.nl. Ons ook volgen op Instagram, @metgroenteman. En geef ons vooral lekker veel sterretjes.